Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes. Fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten hier in de kerk. Van harte welkom allemaal. Ook de gasten die in ons midden zijn, fijn dat u bij ons bent. De mensen die thuis met ons meekijken, wil ik ook graag van harte welkom heten. U kijkt naar een dienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk, Ebenezerkerk in Kampen. Mijn naam is Theo Ram en onze voorganger vandaag is dominee Visser uit Nunspeet. Ook u van harte welkom. Ik heb nog één mededeling vooraf en dat is dat u tot en met vandaag de stembriefjes kunt inleveren voor de vacatures voor ouderling en diaken in de bekende groene bussen hier in de hal. Als u het nog niet gedaan hebt, vandaag kan het nog en morgen worden de stemmen geteld. Andere mededeling heb ik niet. Ik mag u namens de kerkraad een hele goede en gezegende dienst toewensen. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van ons eerste lied en daarbij gaan staan.
Er is nu een stil moment om ons persoonlijk voor te bereiden op de ontmoeting met de Heere, onze God. Aan het begin van deze dienst belijden we dat onze enige hulp en verwachting van de Heere zijn. Van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit en ten nimmer loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En hij groet ons en hij zegt tegen ons, er is genade en vrede voor u, van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het thema voor de dienst van vanmorgen is meekijken met nieuwsgierige engelen. We worden allemaal met nieuwsgierigheid geboren. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie ook wel nieuwsgierig zijn, of niet? Nieuwsgierig, hè, dat betekent dat je heel graag wil weten hoe dingen zitten, hoe dingen werken. Daar worden we allemaal mee geboren. Als je nog maar net geboren bent, dan kijk je al nieuwsgierig om je heen en je gaat van alles proberen. Kleine kinderen gaan van alles proeven en ruiken. En dat je nieuwsgierig bent is heel mooi, want zo ontdek je ook steeds meer. Zo leer je praten, zo leer je lopen, zo ontdek je de wereld om je heen. En dus nieuwsgierigheid is iets heel erg moois. Te nieuwsgierig. Dat is een ander verhaal. Hè? Maar gewoon nieuwsgierig zijn, dat is heel positief. Vanmorgen lezen we samen een stukje uit de Bijbel, uit 1 Petrus, waar staat dat de engelen nieuwsgierig zijn. Letterlijk staat er dat ze vanuit de hemel, van over de rand, nieuwsgierig meekijken naar wat God op deze aarde aan het doen is. En ze zijn vooral heel nieuwsgierig naar hoe God zijn grote reddingsplan uitvoert. En de engelen zijn daar ook nauw bij betrokken. Het zijn dienaren van God, ze helpen hem in de hemel en op aarde. En zo zijn ze nieuwsgierig. Nou, je ziet het hier ook op de plaatjes. Ik zeg er even bij, zoals u waarschijnlijk weet, ik ben gebarenpredikant. Ik ga vanmorgen niet in gebaren preken. Voor mij is dit vanmorgen een gewone dienst. Maar ik laat jullie wel iets proeven en merk ook van de visuele manier van communiceren die ik ook gebruik als de doven erbij zijn. Nou, de engelen zijn dus nieuwsgierig naar het reddingsplan van God. Dat reddingsplan van God is eigenlijk in de hele Bijbel de rode draad van Genesis tot en met Openbaring. En wat wij vanmorgen mogen doen is dat we met de engelen gaan meekijken. Veel weten de engelen al, ze weten nog niet alles. Nou, dat is waar het vanmorgen over gaat. We gaan nu samen zingen, opwekking 595, Licht van de Wereld. gaan samen kijken en luisteren naar de geboden van de Heer onze God. We doen dat vanmorgen met behulp van de samenvatting van de 10 geboden en aansluitend een gedeelte uit Romeinen 10. Daarna zingen we als antwoord uit Psalm 32, de versen 3 en 4 in de oude berijming. De samenvatting van de geboden die gaf de Heer Jezus ons en die luidt als volgt. God zegt, houd van mij en houd van alle mensen om je heen. Dat is de kern van en de basis van alles. En dan vervolgens Romeinen 12, vers 9 tot en met 18. Staat boven allereerst, houd van elkaar. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is. En houd vast aan alles wat goed is. Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart. Laat de Heilige Geest in je werken en dien God de Heer. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt. En blijf altijd bidden. Steun christenen die hulp nodig hebben. En ontvang ze hartelijk in je huis. Boven het volgende stukje staat, doe altijd het goede. Als mensen jou in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en in verdriet. Vergeet nooit dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats en wees niet eigenwijs. Als iemand jou kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven. Amen. Laten we samen bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer onze God, trouwe en barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor uw belofte dat uw oog op ons is. Altijd. We danken u daarvoor en we bidden er ook om voor deze dienst. Laat uw oog in deze dienst op ons zijn. En dat we daarom bidden en vragen, Heren, is niet omdat we twijfelen aan uw belofte. Maar we bidden het u omdat wij naar verlangen. Omdat we beseffen ook dat als dat niet gebeurt, dat deze dienst geen zin heeft. En we vragen daar ook om, omdat we beseffen dat we het niet verdiend hebben. Dat u naar ons omziet. Dat u bij ons bent. Dank u wel dat u ons hier samengebracht hebt. Dat u ons geroepen hebt. Of dat we op een andere plek kunnen meekijken of meeluisteren naar deze dienst. Daarmee laat u zien dat u er allereerst naar verlangt. Om ons te ontmoeten op deze zondag. Op deze eerste dag van de week. We danken u voor uw trouw. We danken u. Dat u onze God bent. Genadig en barmhartig. En zo kijken we samen omhoog en bidden we u. Wees ons genadig. En laat vandaag in de beide diensten en ook vanmorgen in deze dienst uw genade stromen. Laat dat gebeuren door de psalmen en liederen die we samen zingen. Laat dat gebeuren ook door uw woord en door de verkondiging ervan. En doe ons zo ook ervaren. Dat u de grote aanwezige bent vanmorgen. Zegen zo uw woord. We danken u, trouwe God, dat u met deze wereld een heel groot reddingsplan hebt. Al vanaf het begin. Dat u dat ook uitvoert. En dank u wel dat we vanmorgen met de engelen mogen meekijken naar wat u al gedaan hebt. En wat u nog gaat doen. En wilt u, Heilige Geest, ervoor zorgen. Dat we diep onder de indruk raken. Vooral van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. In zijn lijden, sterven, maar ook opstaan uit de dood. Vul onze harten met zijn werk, met zijn liefde, met zijn genade. Zodat we gesterkt en bemoedigd worden in het geloof. En ook leren geloven. Mogen ontdekken wie u bent en hoe mooi het is om voor u te leven. U kent ons, Heren, u kent ons ook heel persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. U weet hoe we staan tegenover u. Welke vragen we misschien wel hebben. Of welke moeite of welke worsteling. Geef dat we het zo mogen ervaren vanmorgen dat u ons ook persoonlijk aanspreekt en aanraakt. En uw weg wijst. En maak ons zo ook bereid om die weg te gaan in vertrouwen op u. Wilt u iedereen zegenen die in deze dienst en rondom deze dienst een taak heeft. En laat alles vooral tot eer en verheerlijking van uw grote naam zijn. Zo, Heren, komen we samen tot u. Biddend en dankbaar. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uw grote Zoon, onze Redder en Koning. Amen. Dat is nu het kindermoment.
Alle kinderen mogen naar voren komen. Aan jullie. Wat is het verschil tussen deze schoen, dit is een schoen, en de schoen die ik nu aan heb?
Die schoenen zijn zwart en die niet.
Dat is een verschil, heel goed. Ja, wat is nog een verschil?
Hij heeft niet dicht.
Hij is niet dicht, het is open. Dus wanneer zou ik deze schoen dragen, in de winter of in de zomer? Ja, ik hoor al zomer. Klopt, dit is een schoen voor in de zomer. Een sandaal. Wie draagt er ook wel sandalen? In de zomer. Ja, dat is wel lekker, hè? Maar als je dan in de zomer een sandaal draagt en je bent de hele dag lekker aan het spelen en je gaat naar de speeltuin en je komt 's avonds terug, hoe zien je voeten er dan uit?
Vies.
Ja, die zijn dan een beetje vies geworden. Waarschijnlijk zit er wat zand tussen je tenen en is het niet helemaal schoon meer. Nou, en dan is het wel handig om je voeten te wassen. Nou, in het land Israël droegen de mensen vroeger heel vaak sandalen. En dan was het best wel, waren de voeten best wel vies. En als ze dan 's avonds gingen eten, was het de regel om eerst je voeten te wassen. We hebben ook een plaatje bij. En op dat plaatje zien we Jezus die op zijn knieën zit. En we zien Petrus. En wat doet Petrus met zijn handen? Wat denken jullie dat Petrus zegt?
Nee.
Nee, dat klopt. Petrus zegt, Jezus, u mag mijn voeten niet wassen. Dat wil ik niet. Waarom zou Petrus dat dan zeggen? Zouden zijn voeten nou heel erg schoon zijn? Of zouden ze eigenlijk nog, zou hij wel vieze voeten hebben? Hij heeft wel sandalen aan. Nou, hoe dat verhaal afloopt en waarom Petrus zegt, nee, u mag mijn voeten niet wassen, dat horen jullie beneden. Maar nu weet je in ieder geval dat zijn voeten waren niet schoon. Zijn voeten moesten wel gewassen worden.
Wij gaan samen de Bijbel openen. Ik zei al in 1 Petrus. 1 Petrus 1. We lezen zo dadelijk vers 3 tot en met 12. Een brief die Petrus schreef aan christenen in wat toen heette Klein-Azië, het huidige Turkije. Er had een andere apostel gewerkt, apostel Paulus. Ook medewerkers van Paulus hadden daar het evangelie verkondigd. En onder de zegen van de Heer had dat ertoe geleid dat er verschillende kleine gemeentes ontstaan waren. Mensen die waarschijnlijk voorheen als heidenen leefden. Heidenen ook van afkomst waren, maar tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Daar waren ze blij over. Daar waren ze dankbaar voor. Maar de mensen in de omgeving begrepen er eigenlijk heel weinig of helemaal niets van. Die gingen een beetje op hen neerkijken. Want ja, christenen deden niet meer mee met de bijeenkomsten in de afgodentempels. Ze aanbaden de keizer niet. Dus de mensen om hen heen vonden hen maar een beetje vreemd. Op dit moment, als Petrus schrijft, is er nog geen sprake van echte zware vervolging. Maar het hangt wel een beetje in de lucht. Dus de situatie wordt voor die christenen langzamerhand steeds meer bedreigend. En daardoor dreigen ze hun vreugde in het geloof wat kwijt te raken. Daarom gaat Petrus hen een brief schrijven om hen te bemoedigen. Dat is de achtergrond. En wij gaan nu samen lezen 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 12. De preek zal met name gaan over de versen 10 tot en met 12. Het staat boven het nieuwe leven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, er wacht u in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid van uw geloof blijken. Uw geloof zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. En dan begint de tekst. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' geest die in hen werkzaam was, doelde. Toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. De boodschap die u nu verkondigt is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Zalig is iedereen die het woord van de Heere hoort, gelooft en het ook in praktijk brengt. Amen. We zingen als antwoord en ook als inleiding op de verkondiging Psalm 69 vers 5 in de nieuwe psalmbereiding. Straks na de verkondiging zingen als antwoord uit Psalm 118, vers 6, vers 5 en daarna vers 6a in combinatie met 10b. Tekst is 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12. Het thema is meekijken met nieuwsgierige engelen. Stel je voor, je komt 's middags thuis. Misschien maak ik het wel eens mee, jonge mensen. Of u. Je komt thuis. Je stapt binnen en je ruikt direct in de keuken. Is iemand bezig om het eten klaar te maken. Wat eten we vanmiddag? Nou, soms kun je er al iets van ruiken. Als je het nog duidelijker wil weten, moet je naar de keuken gaan. En kun je in de pan kijken. Hè? Dan zie je het. En het wordt nog duidelijker als je daadwerkelijk gaat eten. Dan proef je het ook echt wat je eet. En zo wordt stap voor stap duidelijk wat je vandaag eet. Stap voor stap wordt het duidelijk. Datzelfde geldt ook van het grote reddingsplan dat God maakte voor deze wereld. We kunnen er al heel snel in het boek Genesis over lezen, in Genesis 3 al. Maar de Heer heeft niet alles in één keer verteld over zijn reddingsplan. Hij doet dat stap voor stap. En altijd kijken de engelen vanuit de hemel nieuwsgierig mee naar hoe de Heer dat doet. En wij kijken vandaag dus met ze mee. Want dat reddingsplan van God met deze wereld is echt heel erg bijzonder. De eerste vraag daarbij is, waarom zijn de engelen nieuwsgierig naar dat reddingsplan van God met deze wereld? Waarom? En waarom zouden wij er nieuwsgierig naar moeten zijn? Wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, dat reddingsplan van God is zo ontzettend onlogisch. God heeft de wereld lief. Maar die wereld heeft God niet lief. En toch maakte God voor deze wereld een reddingsplan. Hoe bijzonder is dat? God, zegt de Bijbel, heeft vijanden lief. Dus niet mensen die goed leven, maar slechte mensen. En hij is het die vanuit de hemel ons mensen alle eeuwen door steeds weer opzoekt. En hij doet er alles aan om verbinding te krijgen met mensen. Dat is toch raar? Ik hoop het niet, maar misschien heb je het wel eens meegemaakt. Dat je door iemand afgewezen werd. Nou, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Stel je voor dat diezelfde persoon jou voor de tweede keer afwijst. Ja, stel je voor dat diezelfde persoon jou voor de derde keer afwijst. Wat doe je dan? Hoe reageer je dan? Zeker na de derde keer, dan denk je toch van, bekijk het maar. Ja. De Heere onze God zegt dat gelukkig nooit. Hij zegt nooit, bekijk het maar. Hij doet juist het uiterste best voortdurend iedere keer weer om toch contact te krijgen met mensen. Ook met ons. Helaas mislukt dat vaak. God is, je ziet het in de hele Bijbel terug, God is heel vaak teleurgesteld door mensen. Je ziet het steeds opnieuw gebeuren. En ook de engelen hebben dat gezien. Het begon allemaal, volgende mag. Het begon allemaal al in het paradijs. Adam en Eva waren ongehoorzaam en opstandig tegen God. Met alle ingrijpende gevolgen van dien, sowieso kwam vanaf dat moment de dood de wereld binnen. Toen al begon er een heftige strijd die nog steeds doorgaat in deze wereld. De strijd tussen het rijk van God en het rijk van de duivel en het kwaad. En tegelijk maakte God met Adam en Eva een nieuw begin. En hij beloofde zelfs, Genesis 3 vers 15, dat er eens iemand zou komen die al het kwaad zou overwinnen. Zo ging God door. Daarna Later mislukte het ook vaak. Bijvoorbeeld een tijd later, in de tijd van Noach. De zonden van de mensen hadden zich er zo opgestapeld. En de Heer had ze zo lang gewaarschuwd, 120 jaar lang. En ze wilden niet luisteren, met als gevolg dat God de grote vloed stuurde. En bijna alles en iedereen omkwam. Tegelijk maakte de Heer een nieuw begin met Noach en zijn gezin en met alle dieren in de ark. Maar helaas, ook daarna mislukte het weer. De mensen wilden groter en machtiger zijn dan God. En daarom bouwden ze met elkaar een hoge toren tot in de hemel als teken van hun macht. Zo staken ze God naar de kroon. De Heer strafte ze met de spraakverwarring, waardoor ze zich noodgedwongen moesten verspreiden over de wereld en hun macht gebroken werd. En tegelijk maakte de Heer op die manier ook weer een nieuw begin. Toch ging het ook daarna weer mis. En daarom heeft God er uiteindelijk voor gekozen om één man uit te kiezen, Abraham, en met hem verder te gaan. En uit Abraham is uiteindelijk het volk van God, het volk Israël, voortgekomen. Hier zie je Abraham met de belofte van God dat hij hem een heel groot nageslacht zou geven. Mag de volgende. Israël heeft daarna een tijd in Egypte gezeten. Ze zijn daar gevangen geweest, slaven geweest. De Heer bevrijdde ze en bracht ze bij de berg Sinaï. En daar richtte de Heer openlijk zijn verbond met het volk Israël op. Met hen wilde hij verder om zijn grote reddingsplan uit te voeren. Maar helaas ook met Israël ging het zowel tijdens de woestijnreis als later in het beloofde land Kanaan voortdurend mis. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat er vijanden kwamen die eerst het noordelijke rijk Israël en daarna ook het zuidelijke rijk Juda veroverden. Zelfs Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Israël werd in ballingschap gevoerd. Het leek het einde. Maar ook toen gaf de Heer weer een nieuw begin, want na 70 jaar bevrijdde hij hen uit de ballingschap en bracht ze terug in het beloofde land. En ze konden het land weer opbouwen, Jeruzalem weer opbouwen, de tempel werd herbouwd. En toch, ook toen, daarna ging het niet beter. Helaas niet. Het Oude Testament eindigt in duisternis. Tussen het Oude en Nieuwe Testament zit ongeveer 400 jaar. 400 jaar dat God zweeg. Zich stilhield. Het was donker. En toch ging God door met zijn reddingsplan. Waarom? Vooral om mensen terug te brengen bij hem. Omdat hij als de beste weet, als ze niet terugkomen bij mij, dan gaan ze verloren. Dan blijven ze in de macht van de dood. Is dat echt zo? Zit je zonder God in de macht van de dood? Voelen wij dat zo? Ik denk eerlijk gezegd, en ik begin bij mezelf, ik denk vaak niet. Ons gevoel zegt vaak van, het valt wel mee. Het zal wel loslopen. Het komt wel goed. Dat hopen we dan. Maar God ziet en weet, die gedachte klopt niet. Het valt niet mee. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent verbonden met God, of je bent verbonden met het kwaad. En daarom was het altijd, de hele geschiedenis door, al spannend. Juist omdat zoveel mensen niet geloofden in God. En daarom zijn de engelen altijd nieuwsgierig. Hoe gaat dat op aarde? Willen de mensen luisteren naar God? Willen ze buigen voor hem? Of wijzen ze hem af? Het grote reddingsplan van God is compleet. En de gevolgen zijn adembenemend. God redt ons van niets minder dan de dood. En hij geeft ons niets minder dan het leven, het eeuwige leven met hem. Hij bevrijdt ons van alle kwade machten en krachten en hij maakt ons vrij om hem te dienen. Ja, God verlost ons van onze schuld. En hij leert ons om hem te gehoorzamen met vreugde. Zijn wij gemeente, zijn wij net zo nieuwsgierig als de engelen? Ook daarvan zeg ik eerlijk, ik denk niet altijd. Hoe komt dat? Ja, omdat het evangelie voor ons vaak te bekend is geworden. Althans voor de meeste van ons. Het risico is dat we het gewoon gaan vinden. Maar juist daarom kunnen we vanmorgen zoveel leren van nieuwsgierige engelen. Zij zijn nieuwsgierig en ze maken ons ook nieuwsgierig. Wat zagen de engelen al van het reddingsplan van God? Volgende mag. Wat zagen ze al? Nou, ik zei al, God heeft de reddingsplan niet in één keer verteld, maar stap voor stap. Steeds een beetje meer dus, steeds een stapje verder. Je kunt het vergelijken met een bloembol. Buiten in de tuinen en parken zie je die bloembollen nu al uitkomen. Hè? Maar het mooie van een bloembol is, op het moment dat het nog een bol is, is die in feite al compleet. Alles zit erin, ook al de bladeren en de bloemen. En die komen er op een gegeven moment uit en ze worden groter, maar vanaf het begin zit het er allemaal al in. Hetzelfde geldt van het Oude Testament. In het Oude Testament is nog lang niet alles duidelijk. Maar in feite zit het hele plan van God er al in. Ook al zie je het nog niet overal even duidelijk. En nou ja, zo'n bol, hè, die gaat op een gegeven moment helemaal open. Het gaat bloeien. Wanneer gebeurde dat met het reddingsplan van God? Nou, dat ging helemaal open toen de Heer Jezus naar de aarde kwam. En zijn werk hier op aarde ging doen. In de tijd van het Oude Testament zagen de engelen. Het gaat met de mensen, we hebben dat net ook gezien. Het gaat iedere keer in feite minder en minder en slechter. En tegelijk gebeurt er in het Oude Testament iets bijzonders. Want stap voor stap heeft God juist steeds meer verteld over zijn reddingsplan. Vanaf het begin beloofde hij, ik ben jullie God, jullie redder. Ik vergeef jullie, ik geef jullie leven. En dat heeft hij steeds duidelijker verteld. En de schrijvers, de profeten noemt Petrus ze, het zijn vooral de schrijvers van het Oude Testament, hebben al die woorden van God, althans heel veel van die woorden, opgeschreven. En ja, daarmee moesten ze de mensen waarschuwen. Maar ze moesten ook en vooral zeggen, God gaat zorgen voor redding. Hij gaat zorgen voor vergeving en leven. Hoe? Nou, ooit op zijn tijd komt er een hele grote koning, de Messias. God zal hem sturen. En hij komt om jullie te bevrijden. En de schrijvers van het Oude Testament hebben die woorden, die belofte van God opgeschreven. De Heilige Geest heeft hen daarbij geleid en geholpen, zodat wij nu kunnen zeggen, dit is het woord van God. En wij vinden die woorden in het Oude Testament allereerst. Gelukkig maar, dat zij het opgeschreven hebben. Want daar hebben ook wij die woorden van God gekregen. En wat staan er in het Oude Testament al heel veel mooie dingen. Het laat steeds duidelijker zien hoe onvoorstelbaar groot de liefde van God is. Hoe groot zijn trouw is. En dat voor ontrouwe, zondige mensen. De Heere is zo ontzettend goed. Tegelijk was in het Oude Testament ook veel nog niet duidelijk. Want die komende koning, de Messias, wie is dat precies? En wat gaat hij nou precies doen? De schrijvers van het Oude Testament begrepen niet alles. Ze voelden wel aan, onze woorden hebben veel meer betekenis dan wij zelf begrijpen. En de Heilige Geest die maakte die maakte hen duidelijk, inderdaad, jullie begrijpen nog lang niet alles, maar jullie schrijven dit ook op voor de mensen die na jullie zullen komen. En toen, eindelijk, werd het weer licht. Toen Jezus kwam, toen hij geboren werd in Bethlehem. Ieder jaar met kerst vieren we het. En terecht. God stuurde hem naar de aarde als de grote redder. Omdat hij de wereld lief had. Deze wereld. Een wereld die hem zo vaak afgewezen had. Ja, deze wereld. God zelf kwam naar ons toe en heel dicht bij ons. Want Jezus begon als een baby. Dichter bij ons kon God niet komen. En in hem heeft God het meest duidelijk laten zien wat zijn reddingsplan is. Door Jezus biedt hij ons vergeving en het leven met hem. Het leven tot in eeuwigheid. Het leven zoals God het heeft bedoeld. En Jezus heeft daar alles, maar dan ook alles voor gedaan. Toen werd ook voor de engelen heel veel duidelijk. Petrus schrijft daarover. Hij schrijft over het lijden en ook de verheerlijking van de Heer Jezus. Volgende mag. En dat zie je niet helemaal terug in onze vertalingen. Dat is ook lastig te vertalen, maar Petrus gebruikt daar twee keer het meervoud. Dus hij bedoelt allerlei lijdensgebeurtenissen en ook allerlei gebeurtenissen die te maken hebben met de verhoging en de verheerlijking van de Heer Jezus. En ik heb ze hier even in afbeeldingen op een rijtje gezet. Het is allemaal begonnen met de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, in de stal. En zo begon hij heel nederig, vernederd, in armoede geboren. Daar begon zijn lijden mee. We denken bij zijn lijden soms vooral aan dat laatste stukje, maar toen is het al begonnen. En stap voor stap werd dat lijden van de Heer Jezus verzwaard. Want later werd hij gevangen genomen na vals beschuldigd te zijn. Hij werd ter dood veroordeeld. Kreeg een kroon van doornen op zijn hoofd. Hij werd geslagen, gespuugd, uitgelachen. En uiteindelijk aan het kruis gespijkerd. Tussen hemel en aarde hing hij. Iedereen liet hem alleen. Zelfs zijn vader in de hemel heeft hem 3 uur lang alleen gelaten. En zo was Jezus gestorven en begraven. Tot in de dood is hij zijn weg gegaan. Voor ons. En tegelijk is hij niet dood gebleven. Gelukkig niet. Want na 3 dagen stond hij op uit de dood. Zo bijzonder. Dit kan echt niemand anders. Alleen Jezus. Hij overwon de dood. Zo machtig en zo groot is hij. En daarna keerde hij terug naar de hemel. Als de grote overwinnaar. En vanuit de hemel stuurde hij de Heilige Geest naar de aarde. En zo begon de laatste periode van de geschiedenis. De periode, de tijd waarin ook wij vandaag leven. Tussen Jezus' hemelvaart en zijn laatste komst. Want, en dat is inderdaad het laatste grote heilsfeit wat nog uitstaat. Jezus komt voor de 2e keer vanuit de hemel naar de aarde. Hoe? Als onze grote koning en redder. Hij komt ook om straks de hemel en de aarde samen te voegen. En iedereen die in hem leerde geloven, mag dan voor altijd met hem zijn. Om hem volmaakt te kennen, te dienen en te eren. Dat is wat de engelen ook allemaal gezien hebben. En waar ze vol belangstelling naar meegekeken hebben. En tegelijk, ik zei al, ze weten nog niet alles. Volgende. Want ook de engelen weten niet wanneer de Heer Jezus voor de tweede keer komt. Dat weet niemand. Alleen God de Vader. Ondertussen is hij heel hard aan het werk in onze wereld. Waarom? Om zoveel mogelijk mensen te laten zien wie hij is. En om hen te leren geloven in de Heer Jezus Christus. Wij horen en we zien en we lezen elke dag veel afschuwelijke nieuwsberichten. Over oorlogen, over honger, over onrecht enzovoort enzovoort. En daar doe ik niks aan af. Maar tegelijk, en dat zien we vaak minder, maar het is er wel. Tegelijk is er ook gelukkig goed nieuws. Wereldwijd groeit het christendom heel erg hard. Helaas niet in Nederland en Europa, hoewel daar ook gelukkig tekenen zijn van het werk van God. Maar wereldwijd groeit het christendom heel hard. En ook het Bijbelvertaalwerk groeit verbazingwekkend hard. Steeds meer mensen krijgen in hun eigen taal, in de taal van hun hart, het woord van God. Ook in allerlei gebarentalen. En zo ontdekken ze het grote reddingsplan van God. God gaat door. Waarom? Omdat Jezus opstond uit de dood. En met zijn macht werkt hij in deze wereld. Hij bouwt zijn koninkrijk. En ondertussen kijken de engelen vanuit de hemel nieuwsgierig mee hoe hij dat doet. Ben je daar ook nieuwsgierig naar? En zie je hoeveel het betekent dat Jezus niet alleen geleden heeft en gestorven is, maar ook opgestaan is uit de dood. Zie je hoe groot en hoe machtig onze Heer Jezus Christus is. En zie je hoe goed God onze Heer is. Wij zijn ook zoals we hier vanmorgen zitten en meekijken en meeluisteren. Wij zijn allemaal heel, heel verschillende mensen. En helaas leidt het ook nog alles tot allerlei scheiding. Ook binnen kerken en tussen kerken. Maar laten we nooit vergeten. Er is maar één God. Er is maar één redder. Jezus Christus. En er is maar één koninkrijk van God. En wie we ook zijn. God verlangt ernaar. Om ons en alle mensen, om ons te brengen in zijn koninkrijk. Hij verlangt ernaar om ons te redden. En als wij in de Heer Jezus mogen geloven, dan gebruikt hij ook ons om aan anderen te laten zien hoe mooi het is om te geloven. Hij schakelt ons in bij de uitvoering van zijn grote reddingsplan. Zo mogen we aan anderen laten zien en aan anderen vertellen wie Jezus is. En dat hij ook hen wil redden. Dat hij ook hen het leven wil geven. Heeft het wel zin om dat evangelie te delen met anderen? Jazeker. Waarom? Omdat Jezus zijn werk helemaal volbracht heeft. Hij heeft geleden. Hij is gestorven en opgestaan. En hij heeft gezorgd voor vergeving en voor nieuw leven. Hij stierf voor onze zonden en hij deed volkomen de wil van God. Door hem ontvang je het echte leven vol vrede, vol vreugde, vol toekomst ook en hoop. En dat leven, dat biedt God aan iedereen aan. Nee, niemand ook van ons weet precies hoe het zal gaan in de toekomst. Ook de engelen weten het niet. Maar vanuit de hemel kijken ze voortdurend nieuwsgierig naar alles wat er hier op aarde gebeurt. Want ze weten, Jezus heeft overwonnen en hij zal overwinnen. En als wij om ons heen kijken, dan zien we in deze wereld die grote strijd tussen het rijk van God en het rijk van het kwaad. De strijd tussen God en zijn grote tegenstander, de duivel. En als je ziet wat er allemaal gebeurt, kan het je soms bang maken. Of niet dan. Maar kijk daarom goed omhoog naar de Heer Jezus Christus. De machtige redder die God ons heeft gegeven. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zijn evangelie is de meest krachtige boodschap. Leef elke dag in vertrouwen op hem. Leg elke dag je leven in zijn hand. En laat je zo door hem gebruiken om midden in deze wereld zijn werk te doen. Leef zo elke dag tot eer van hem. En zie vol verlangen uit, samen met de engelen, naar wat God doet, wat hij gaat doen en wat hij zal doen. Tot eer en verheerlijking van hem. Amen. We gaan samen de heren danken en bidden. En we danken in het bijzonder voor broeder Gerard Smeding dat de oogoperatie afgelopen weken goed is verlopen. Laten we samen bidden. Heer onze God, uw liefde duurt in eeuwigheid. En daarom hoeven we er nooit aan te twijfelen of u daadwerkelijk ook onze genadige God bent. En daarom is het ook zo geweldig mooi om te mogen meewerken met de verspreiding van het evangelie in deze wereld. Ieder op onze eigen manier, in daden en woorden, maar toch. Dank u wel dat u alle eeuwen door uw reddingsplan hebt doorgezet. Ondanks alle teleurstellingen die mensen u aandeden, die ook wij u aandoen. Dank u wel voor uw geduld, voor uw genade, voor uw barmhartigheid. Dank u wel dat we vanmorgen mochten meekijken met de nieuwsgierige engelen. Dank u wel voor de aansporing die u ook ons daarmee gaf om nauw betrokken te zijn bij uw werk in deze wereld. Zegen zo ook deze gemeente. En dat ze met elkaar ook die betrokkenheid meer en meer in praktijk mogen brengen. En laat het zo ook tot zegen zijn. We danken ook, Heere, voor de bemoediging die erin ligt. We zien om ons heen in deze wereld heel veel dingen die ons zelfs bang kunnen maken. Die ons soms ter neer kunnen drukken. En terecht, want er gaat zoveel mis. En er zijn zoveel mensen die eronder te lijden hebben. En daarom bidden we ook voor hen allen om uw ontferming. Om uw hulp, om uw kracht. En tegelijk danken we u. Dat zij en wij mogen weten dat u, ook al gaat het op manieren waar wij niks van begrijpen, dat u doorgaat, dat u trouw bent en uw reddingsplan tot het einde toe zult uitvoeren. Deze wereld gaat niet verloren, maar u komt hemel en aarde verenigen. En juist daarom, Heere, roept u ons en alle mensen tot bekering en geloof. Wil zo wereldwijd het werk van uw koninkrijk rijk zegenen. Maak uw rijk vol, voltooi wat u begonnen bent. En leer ons zo leven in dagelijks vertrouwen op u en in dagelijkse afhankelijkheid van u. En doe ons zo van zegen zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Heere, zo komen we ook samen bij u om te bidden en te danken voor elkaar. U kent ons hele leven van binnen en van buiten. U weet ook wat we de afgelopen week allemaal hebben gedaan, hebben meegemaakt, wat er gebeurde in ons leven, in ons gezin, in onze thuissituatie, op ons werk, of als we vakantie hadden, in onze vakantieweek. We danken u voor al het mooie en goede wat er was. We danken u van harte ook dat de operatie bij moeder Gerard Smeding afgelopen week goed verlopen is. We danken u, Heere, dat u hem en zijn vrouw daarin ook nabij geweest bent. Dat u gebeden hebt willen verhoren. Heere, wilt u met uw vrede hen ook nabij blijven. En wilt u hen in alles uw leiding en zegen schenken. En dat ze ook zo mogen leven in voortdurend vertrouwen op u. We bidden nu voor iedereen die het moeilijk heeft. Als we te maken hebben met ziekte, met onzekerheid, als we op uitslagen wachten of midden in onderzoeken zitten. Wees bij ons als we te maken hebben met chronische ziekten of dingen die ons voortdurend bezighouden of regelmatig terugkomen. Wees bij ons, Heere, als we op psychisch of psychiatrisch gebied klachten hebben of ziektes hebben of dingen die ons in de weg zitten. Wilt u bij ons zijn. Ons bemoedigen en bekrachtigen. En doe ons te midden van alles ook het licht van uw vriendelijk aangezicht zien. En ook als we het niet zien, Heere, houd ons vast. En draag ons op uw eeuwige armen. Zegen jong en oud, groot en klein. En wil zo ook deze gemeente bouwen. Zegen de kerkraad bij het leiding geven aan de gemeente. Zegen dominee Hakvoort. Zegen iedereen, Heere, bij alle dingen die nodig zijn. Uiteindelijk is iedereen toch ook even belangrijk en zijn we allemaal even hard nodig. Als u ons maar zegent. En als we samen maar in liefde en vertrouwen ons inzetten voor de gemeente. Geef dat, Heere. Tot zegen voor de gemeente. En tot eer ook van uw grote naam. We danken u van harte dat deze dienst een vervolg vanmiddag krijgt. Wilt u ook dan een goede en gezegende dienst geven. En blijf ons zo nabij. Zo leggen we samen ons leven, de gemeente en deze wereld biddend en dankbaar in uw handen. Laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk. De kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dat is nu het collectemoment. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor de Theologische Universiteit. En daarna zal de diaken ook een gebed doen voor de gaven die we vandaag mogen geven.
Gemeente, wil ik met jullie een zegen vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Wij gaan dan samen ons slotlied zingen, opwekking 44. Zo mogen we bemoedigd en gesterkt weer verder onder de zegen van de Heere die ik namens hem ook nu aan jullie mag meegeven. Ontvang die zegen biddend en dankbaar. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.